in een bad te laten dopen. Het is niet zomaar een ritueel. Het is ook niet iets dat we doen zodat ze van nu af aan eigendom worden van ons kerkje Ichtus. Nee, hè? Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Dit is niet een toetreding tot de club. Nee. Die tekst op het doopbad, dat zijn woorden van Jezus in het evangelie van Marcus. Wat jullie hier zien, dit is een foto van de rivier de Jordaan. Dat is een rivier die loopt van noord naar zuid, dwars door Israël. En dit is de plek waar veel mensen zich vandaag de dag laten dopen als ze zeggen, als ik me ergens wil laten dopen, dan in Israël. Nou, dat is een beetje omslachtig. Het kost je ook een duur vliegticket en ik ben blij dat jullie gezegd hebben, we doen het gewoon hier. Ja. Vorig jaar was ik met 9 mensen van de gemeente en ons gezin ook bij deze plek, om gewoon eens te kijken. En een aantal van ons zeiden toen in de groep, is dat alles? Is dat nou die hele rivier de Jordaan? Want hij is 10, 15 meter breed. Breder is hij niet. Maar goed, het is toch leuk dat je even een Bijbels plaatje krijgt bij hoe er vroeger gedoopt werd. Marcus 16, vers 16. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Oeh. Er staat hier overigens niet wie niet geloofd zal hebben en niet gedoopt zal zijn. Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar deze tekst zegt, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dat is een beetje een oud Nederlands woord. Maar goed vertaald betekent het gered. Het betekent eeuwig leven met God. Nou, in veel kerken door de geschiedenis heen werd deze tekst zo angstvallig gevolgd dat men dacht, we kunnen beter kinderen zo snel mogelijk dopen, want stel je voor dat ze vroegtijdig sterven, dan zijn ze niet gedoopt en wat dan? Dan zijn ze voor alle eeuwigheid verdoemd. Andere kerken die dachten precies andersom, die dachten laten we iemand maar het liefst op zijn sterfbed dopen, want stel dat hij al gedoopt is en hij is zalig geworden en hij zou een zonde begaan, dan is alles voor niets geweest. We kunnen maar beter zorgen dat hij zo laat mogelijk gedoopt wordt en dat hij dan als een kaarsje uitgaat. Deze mensen hadden op zich een punt, namelijk ze geloofden dat je het met God ernst moet nemen. Je kunt niet een spelletje spelen met God. Maar als we nou eens Marcus 16, vers 17 lezen, wat zegt dan Marcus hier over die zalige gelovigen? Wie zijn dat dan? Zijn dat mensen die net gedoopt zijn en dan klaar zijn voor de eeuwigheid? Er staat, en hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken en als ze iets dodelijks drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Kan iedere christen dit vanaf het moment dat hij zich heeft laten dopen? Het citaat wat je hier ziet staan is van Chrysostomus, een heilige broeder. En die was een beetje kritisch over dat dopen op je sterfbed. En hij zei, als men zich laat dopen op zijn sterfbed, is het alsof men zich wil aanmelden voor de militaire dienst, terwijl de oorlog voorbij is. Het is mosterd na de maaltijd. Werd Jezus als kind gedoopt? Hier zie je een plaatje. Simeon, hij hield het kind vast en hij zegende het. Zijn ouders brachten het naar de tempel. Was dit Jezus' kinderdoop? Ik zal een stukje lezen uit Lucas 2, vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, de reiniging van moeder Maria, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heere. Al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En ze kwamen om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Wie een klein beetje de details van dit verhaal begrijpt, weet dat hier drie dingen gebeurd zijn. Het eerste is, Jezus is op de achtste dag besneden en nu was dat inmiddels een maand geleden. En nu kwam zijn moeder om haar eerstgeboren zoon aan God terug te geven en te zeggen, alles wat mannelijk is en als eerste de moederschoot opent, dat staat in de wet van Mozes, dat is aan God geheiligd, dat hoort hem toe. En of het nou je zoon of dochter was, of het eerstgeborene van je vee, je bracht het bij de tempel van God om het vrij te kopen. Deed je dat niet, dan was het eigenlijk alsof je zei, God, dat eerste wat u me hebt gegeven, dat hou ik voor mezelf. Maar God die wil juist dat we onze eerstelingen, het eerste dat we van God krijgen, aan hem geven, aan hem wijden, aan hem teruggeven en zeggen, alles wat ik van u ontvang, welke zegen het ook is in mijn leven, het hoort u toe. En doe je dat niet, dan is het eigenlijk alsof je van God steelt. Ik weet dat mijn moeder mij heel bewust als kind aan God teruggaf. En dat is niet makkelijk, hè? Je moet echt een knop omzetten. Maar je moet ook denken, Heer, alles wat ik van u heb ontvangen, is van u. Ik zelf ben van u. De adem die wij ademen is van God. Het daglicht dat hij over ons doet schijnen komt van hem. Er is niks van onszelf. Het is goed om dat te beseffen. Het andere wat Maria kwam doen was, ze kwam zichzelf reinigen. Want de wet van Mozes leert, een vrouw na de bevalling heeft een week lang bloedvloeiing. En als ze van een zoon beviel, moest ze de eerste week zich afzonderen. En een maand later, dan mocht ze voor het eerst weer in de tempel komen. En dan bracht ze een offer, dat kon een lam zijn of tortelduif als ze niet zo rijk was. En dan werd ze weer verzoend met God. Verzoend? Hoezo? Is bevallen zondig? Nee. Maar door die bloedvloeiingen was ze onrein geweest. En de wet van Mozes vroeg dat ze zich weer reinigde voor God met een offer. Daarvoor kwam Maria samen met Jozef en Jezus, hun kind, naar de tempel om zich te reinigen. De kinderdoop is een besprenkeling van zuigelingen. Je hebt een doopbad, ongeveer net zo groot als dit tafeltje. En het kind heeft een prachtig doopgewaad aan. Wie van jullie is als kind gedoopt? En dan krijg je zo'n mooi wit gewaad aan. En dan komt er een priester of een predikant. En die sprenkelt je met water. Sommigen doen het met de hand. En sommigen met een mooie sprengbekken. Deze besprenkeling van een kind staat in de kerk voor de zegen die je van de kerk meekrijgt. Een zegen die je de rest van je leven meedraagt. Een toetreding tot het kerkgenootschap. Je naam wordt letterlijk geregistreerd in het kerkregister. Dat gebeurt ook als je trouwt. Dat gebeurt ook als je communie doet of geloofsbelijdenis. Het is ook het moment dat de ouders zeggen voor het oog van heel de kerk, ik beloof dat ik mijn kind opvoed in het geloof. Ik beloof dat ik elke dag na het eten een stukje uit de Bijbel lees. Ik beloof dat ik mijn kind de normen en waarden uit de Bijbel meegeef in zijn opvoeding. Ik vind het een fantastische en nuttige traditie. Het is niet een Bijbels gebod. Het is helaas ook geen enkele garantie dat je kind dan ook, dat zijn ziel gered is. Maar het is wel een heel goede start. Het is zeker een mooi begin. En zeker als je kunt zeggen, mijn ouders hebben mij gedoopt, dat betekent dus dat jouw ouders er vierkant achter staan dat jij een leven wilt leiden met Jezus. Jezus is niet als kind gedoopt, hij werd later gedoopt. Daar gaan we nu naar kijken. Hier zie je hoe Jezus ook in de rivier de Jordaan staat. met zijn neef Johannes de Doper. We lezen in Matteüs 3. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Ik sla vers 4 even over. Toen liep heel Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit en ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Dat is bijzonder. Iets aan Johannes overtuigde de mensen dat wat hij daar deed in die rivier wel heel erg belangrijk was. Hij was niet zomaar een prediker. Hij was niet zomaar een rabbijn. Hij was een profeet. Hij sprak namens God en alles wat hij zei, dat was waar. En als God zei dat ze zich moesten bekeren en dat moesten ten uiting brengen door zich onder te laten dompelen in de Jordaan, dan wilden ze dat doen. De mensen die staken elkaar en zeiden, heb je dat gehoord? Die profeet, daar moeten we heen. Maar wat was daar nou zo bijzonder aan? De kern van Johannes' zijn boodschap lag niet bij de doop. De kern van zijn boodschap was dat Jezus zou komen, de Messias, waar het volk al eeuwenlang op wachtte. Hij zei daarom ook: ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet eens waard om hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan zegt Johannes iets in vaktermen van een boer. In zijn wan, de wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Vroeger, als een boer het graan verzamelde, dan zaten de vliesjes nog rond het zaad. Dan werd dat op de dorsvloer gelegd en dan gingen ze het wannen. Dat was een werktuig en daarmee sloeg je op het graan, zodat het vliesje brak. En de wind die blies al die vliesjes, al dat stof weg. En wat bleef over, op de grond over? Het zuivere graan waar je brood van kunt maken. En de scheiding die de dorsvloer brengt, zo vergeleek Johannes de Doper God. Hij waarschuwde de mensen, laat je veranderen. Laat jezelf door God raken. Het doet zeer, maar het zorgt dat je uit dat vlies wordt losgebroken, zodat dat zaadje vrijkomt. En toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En u komt naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En Jezus zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Voor degenen die het nog niet gezien hadden, we hebben hier boven dit schilderij, wat een uiting van de Heilige Geest is, een prachtige duif hangen. En die heeft Saskia gemaakt. Die maakt allemaal prachtige dieren van wol. En toen hebben we gezegd, dit zou een mooie plek zijn om die duif op te hangen. De Heilige Geest is als de wind. Je kunt hem niet zien. Maar het is Gods aanwezigheid en je voelt hem. En soms openbaart hij zich op een bepaalde manier. En Jezus zag hem als een duif op zich neerdalen. Zag hij een duif? Of beschreef hij de neerdaling als die van een duif? Dat weten we niet. Maar we vinden het leuk om met beelden te werken. En ik denk God zelf ook. De Bijbel staat vol met beeldspraak, want dan blijven dingen beter hangen. Wat leren we over Jezus' doop? Ik vond dit een leuk plaatje. Het lijkt eerst op het eerste ogenblik op een pakje sigaretten. Maar er staat, zonde is dodelijk, waarheid lag maar één keer in het midden. Dit is van Christ Formation. Ik vond het zo'n mooi plaatje, ik denk die zet ik er even bij. Wat leren we over Jezus' doop? Waar stond die doop voor waarvan Jezus zegt, het moet ook bij mij gebeuren? Het eerste waar de doop voor staat, is dat het een bekering is van de zonde. Je laat je oude leven en je zonde achter. Je maakt een besluit, zo ga ik niet verder. En het tweede waar de doop voor staat, is een nieuw begin. Het is een nieuw leven. Wat wil dat nou zeggen? Een bekering van de zonde en een punt zetten achter je oude leven, wat houdt dat in? Mensen die voor het eerst van God horen, die komen er langzaam maar zeker achter dat God heel anders is dan wat ze zich altijd hebben voorgesteld. En wie voor het eerst de Bijbel leest, die komt erachter dat Gods denken vaak haak staat op dat van ons mensen. Als je voor het eerst hoort hoe hoog God de lat voor ons mensen legt, wat hij van ons verwacht, dan kun je alleen maar denken, dit kan ik niet. En die erkenning, dat je schuldig staat tegenover hem, dat is het moment dat je zegt, Heer, ik ben een zondaar, ik heb genade nodig, ik kan het niet zonder u. Het is ook het moment dat je zegt, nu ik weet wat u van me vraagt, nu ik weet wat het leven echt inhoudt en wat de reden is van mijn bestaan, wil ik ook niet langer meer leven zoals ik leefde toen ik u nog niet kende. Dat is afkeren van je zonde. En dat nieuwe begin dan, wat houdt dat in? Je wordt verzoend met God. Hoezo? Ik heb toch altijd goed geleefd? Ik kende God niet, ik had toch geen ruzie met hem? De Bijbel leert, als je God niet kent, dan ben je een vijand van God. Dat is radicaal als ik het zeg, hè? Maar dat is wel wat de Bijbel leert. In onze onwetendheid doen wij allerlei dingen die voor God afschuwelijk zijn. Ja, maar ik kan er toch ook niks aan doen dat ik zo leefde? Ik kende God niet. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar dat neemt niet weg dat hoe jij leefde toen je God nog niet kende, nog steeds verschrikkelijk is voor God. Dat God af en toe zijn blik moest afwenden om de dingen die we deden. Het nieuwe begin betekent dat je met een schone lei begint. En God geeft ons echt een schone lei. Zie onze dopelingen vanochtend, ze hebben witte kleren aan. Dat is een beeld van een nieuw begin, schoongewassen, rein, niks meer van het oude leven, maar een nieuw begin. En Carla, wat heb je daar een prachtig, mooi shirt aan. Ik zie een kruis en ik zie een duif en ik zie een vlam. Klopt dat?
Ja.
Dus de Heilige Geest.
Duif ben ik ook.
Een duif ben jij ook?
Ja, de naam.
Betekent jouw naam duif?
Ja.
Dat heb ik nooit geweten. Wisten jullie dat? Nee. Carla betekent duif.
Carla Paloma.
Paloma, dat is duif in het Spaans, hè? Dus dat is jouw tweede naam, jouw doopnaam.
Carla Paloma González.
Prachtig. Nou, als je Paloma heet en dan je laat dopen. Je doopnaam vervult. Prachtig. Die schone lei is niet het einddoel, hè? Dat is het beginpunt. Vanaf nu ga je leren om te leven naar Gods wil. En man, wat kan dat moeilijk zijn. Soms heb je dagen en denk je, nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Moet je vooral niet hardop zeggen. Ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar de laatste paar weken was het weer raak. Ik heb 2 keer in een week tijd mijn kleine teentje gestoten. Dan weet je wat er in je zit en dan komt het er ook uit. Ja. Werk aan de winkel, voor ons allemaal. Maar we zijn op de goede weg en we weten waar we heen gaan. En we hebben Gods woord niet voor niets gekregen. We hoeven niet te gissen of we God kunnen behagen. We weten wat we moeten doen. Hij heeft het ons zelf verteld in zijn woord. Dus we zijn hier op een van de meest feestelijke vormen van begrafenissen die je kunt voorstellen. We laten een oud leven achter, maar het goede nieuws is, we beginnen met een nieuw leven. Waar staat de doop nog meer voor? Bij het nieuwe begin is niet compleet met alleen een waterdoop. Het begint natuurlijk met bekering. Dat je je zonde belijdt. Dat je zegt, Heer, u bent voortaan de Heer van mijn leven. Dan komt de waterdoop. Maar er is nog meer. Er is ook de doop met de Heilige Geest. Johannes de Doper zelf heeft het erover. Hij zegt, wat ik jullie nu vertel en laat zien, dat is niet alles. Wie na mij komt, die zal jullie dopen met vuur en met de Heilige Geest. Ja, wat wil dat dan zeggen? Nou, zie je hier deze paardenbloem? In het Duits noemen ze dat een pustelbloem, klopt hè? Het is zo'n bloem waar je tegenaan moet blazen, een blaasbloemetje. En de zaadjes van die bloem, die komen pas vrij als er een harde wind tegenaan waait. En zo is het ook met jou en mij in mijn leven. Als de Heilige Geest keihard begint te blazen tegen ons leven dat vernieuwd is, dan gaan we het leven dat God in ons heeft gelegd verspreiden. Oeps, dat is wel heel letterlijk verspreiden. En als we dat leven verspreiden, dan gaat dat ook zaad dragen in de mensen om ons heen. Dat is de bedoeling, toch? Daarvoor hebben we de Heilige Geest ook ontvangen. Want het gaat niet alleen maar erom dat je je bekeert of laat dopen, zodat jij een beter leven krijgt. Dat is niet het voornaamste doel. Ja, je leven wordt beter. Je weet waarvoor je leeft. Je leert je grote liefde Jezus kennen. Je wordt vergeven van je zonde. Je gaat niet meer gebukt onder schuldgevoelens. Maar het leven met Jezus betekent ook dat je elke dag je kruis op je neemt. Het betekent ook dat je nee zegt tegen je vlees. Het betekent ook dat je bereid bent om spot en hoon te verdragen van mensen om je heen die helemaal niet geloven en jou maar een rare knakker vinden. Het betekent ook dat je niet voor jezelf leeft, maar voor God. Het is dus niet zomaar een keuze die je maakt. Het gaat om het hemels koninkrijk. Jezus had het altijd over het koninkrijk, Johannes de Doper had het altijd over het koninkrijk. Het hemelse koninkrijk, niet het aardse koninkrijk, niet de kerk, niet het systeem, niet een nieuwe maatschappij. Nee, het hemels koninkrijk. Want in de hemel bestaat het al. Nu moet het alleen nog zichtbaar worden in jouw en mijn leven. En alleen door de Heilige Geest kunnen we van binnenuit veranderen. Die verandering van binnenuit kunnen wij zelf niet bewerken. We kunnen stinkend ons best doen, maar we kunnen onszelf niet veranderen. Dat kan alleen de Heilige Geest. En alle eer aan hen daarvoor. En alleen door veranderde mensen kan God andere mensen redden. Als de Heilige Geest jou niet verandert van binnenuit, dan zal het geloof en het leven met Jezus dat je in je binnenste hebt als een kaarsje langzaam uitgaan. En als dat gebeurt, dan ben je ook niet meer aanstekelijk voor de ander. Een kaars die niet brandt is niet aanstekelijk. Een aanstekelijke kaars brandt. En daarmee kun je andere kaarsen aansteken. Zorg dat je vurig voor Jezus blijft. En misschien nog het allerbelangrijkste. Eens maakt God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij gaat daar niet zomaar ieder mens opzetten. Want wat deze aarde en hemel hebben meegemaakt, dat is eens en nooit weer. De ellende die we hier hebben meegemaakt zal voor eeuwig voorbij zijn. En God zal niet riskeren dat zijn nieuwe hemel en nieuwe aarde weer bevlekt worden door mensen die niet veranderd zijn door de Heilige Geest. Zorg dat je met de Heilige Geest leeft. Zorg dat je je kwalificeert voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ik vertelde je wat van mijn eigen doop. Hier zie je een heel oud plaatje. Dit is de bron in Dalfsen. Dat bestaat helaas niet meer. Dat was een conferentiecentrum. Dat is opgericht door de familie Vlug. En hoe heet die? Hoekendijk. Juist, Karel Hoekendijk. Hij was de oprichter. En zijn dochter heette Elze Vlug. En die heeft van die geweldige boeken geschreven. Dit was een conferentieoord waar veel Pinkse christenen naartoe kwamen. En hier werd altijd de herstelweek gehouden. Geweldige conferentie. Later werd die week ook gehouden in Stadskanaal. En inmiddels heet dat het Vrijzijnweek. Wat ik ook van harte kan aanbevelen, hè, met Wilkie van den Kamp. En Ik was 16 toen ik al met de gedachte liep om me te laten dopen. Wij zaten toen in een periode in ons leven dat we gingen verhuizen, maar we wisten nog niet waarheen. Ik woonde toen nog in Oosterwijk en ik kerkte toen tijdelijk in een kerk in Tilburg en die zouden me ook wel willen dopen, maar ik dacht, ja, straks ben ik toch geen deel meer van deze kerk en dan. En toen werd tijdens deze conferentie een oproep gedaan voor de doop en mijn hart bonkte en ging tekeer en ik dacht, ik moet het nu doen. Poeh. Nou was het niet zo dat ik er nog nooit over had nagedacht. Ik vertel al, ik was er al een tijd mee bezig. De doopbespreking zou die ochtend plaatsvinden, direct na de ochtenddienst. Ik ben naar een achterafzaaltje gegaan en er waren 11 dopelingen. Dat was ook een echtpaar die ik toen nog niet kende. En zij hadden van tevoren, voordat ze naar de conferentie kwamen, hun voorganger Henk Dik gevraagd om zich daar te laten dopen. Henk Dik is een voorganger uit de EGR in Roosendaal. Hij heeft mij als kind opgedragen. Niet gedoopt, maar wel opgedragen. En die stond daar ineens in die doopdienst. Ik was met stomheid geslagen. Waar ik nog worstelde met, zal ik me laten dopen door die kerk in Tilburg? Nou, ik hoor daar niet echt bij. Stond hier ineens een man met wie ik al een verbinding had. Dat kan geen toeval zijn. Nou, willen jullie natuurlijk weten wie dat echtpaar was? Kees en Lisette Maus. Ik had het helemaal niet door. Totdat ik jaren later hier in de gemeente kwam. En zelfs toen hadden we het van elkaar nog niet meteen door. Maar op een gegeven moment komt Lisette naar me toe en ze zegt, ik heb gisteren mijn doopvideo zitten kijken. En jij staat erop. Echt? Kennen wij elkaar al zo lang? Dat is geen toeval geweest. God heeft ons toen al bij elkaar in het lichaam geplaatst. Ben ik daarna vervuld met de Heilige Geest? Volgens het boekje? Nee, ik ben niet een christen volgens het boekje. Ik was 14 toen ik het verlangen ervoer, ook om wat ik hoorde en gelezen had, om de Heilige Geest te ontvangen. En ik heb in mijn kamer gewoon een eenvoudig gebed gebeden. Heer, wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest? En ik kwam beneden, want het was etenstijd, en mijn moeder zei tegen mij, wat straal jij? Ik vertel je dat, omdat sommige mensen al systematisch die Bijbel lezen en denken, je moet eerst je bekeren, het zondaarsgebed. En dan moet je gedoopt worden. En dat moet zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Jezus. En precies zo, want zo staat het in Bijbel. En dan pas kun je vervuld worden met de Heilige Geest en niet eerder. Ah, laat dat los. Het is geen spoorboekje, Gods woord. Maar dat het belangrijk is dat we middels de waterdoop aan het hemelse lege schare laten zien dat het ons menens is. Dat is belangrijk. Dat we vragen, Heilige Geest, wilt u mij van binnenuit veranderen? Dat is belangrijk. Dat we ons leven geven aan Jezus, dat is belangrijk. En dat we weten wat we doen. Jezus was gedoopt met water, maar er kwam nog een doop, een vuurdoop. Daar zie je een plaatje van de woestijn. Ruwweg de helft van het huidige land Israël, de onderste helft, is woestijn, een zandbak. Je rijdt door Jeruzalem, je ziet bossen rondom de stad. Je rijdt 10 minuten verder en ineens alleen nog maar zand. En je daalt af naar de Dode Zee en je bent in een landschap wat een beetje op Mars lijkt. Dat is de plek waar Jezus naartoe werd geleid door de Heilige Geest. Waarom? Hij had nu toch zijn doopbewijs in de pocket. Hij kon nu toch gaan beginnen, zou je zeggen. In Lucas 4 lezen we dat de Heilige Geest hem naar die woestijn leidde en dat hij daar 40 dagen niet at. En hij werd door de duivel op de proef gesteld met allerlei verleidingen. En pas toen zijn gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader groter bleek dan de honger en de verleidingen die Satan op hem afvuurde, gaf de duivel het op en Jezus keerde terug door de kracht van de Heilige Geest. En vanaf die tijd bleef Jezus voor de duivel een grote bedreiging. Er heeft een krachtmeting in de woestijn plaatsgevonden aan het begin van Jezus' openbare bediening. En er komt een tijd in jullie leven, of jullie hebben dat al gehad, waarin duidelijk moet worden of je geloof alleen maar lippendienst is of dat je het echt meent. Of je radicaal praat of radicaal leeft. En die krachtmeting, daar ontkomen we niet aan. Die komt. En de duivel zal alles aanvechten waar jij je leven op fundeert. Jezus was ongevoelig voor de verleidingen van de duivel. Arie zei het altijd vroeger zo: gold, glory and girls. De drie G's, dat zijn de drie verleidingen van de duivel. Ik vertaal het naar geld, macht en eer. Daar zijn we allemaal in meer of mindere mate gevoelig voor. Jezus leek wel een teflonpan. Wat de duivel ook probeerde, het gleed van hem af. De duivel kon geen grip krijgen op Jezus. Hij verleidde hem met alle rijkdommen van de wereld. Jezus haalde zijn schouders op. Hij verleidde hem met macht. Hij verleidde hem met eer, met reputatie. Maar Jezus had dat alles juist prijsgegeven, want dat had hij allemaal gehad toen hij bij de Vader in de hemel was. Maar hij was juist neergedaald, had dat allemaal prijsgegeven voor jou en mij en was mens geworden. En hij deed alleen wat hij de Vader zag doen. Hoe kon hij op dat punt komen als mens? Hij gaf alles op voor Vader God. En in alles wat hij deed, betrok hij God in zijn keuzemogelijkheden door te zeggen: Heer, wat zou u nou doen? Wij dragen bandjes What Would Jesus Do? Maar Jezus had waarschijnlijk zo'n bandje What Would Father Do? Hij deed alleen wat hij de Vader zag doen. En hij liet heel vaak zijn eten staan om het werk van de Heilige Geest eerst te doen. Zijn broer, zijn moeder, die dachten: hij is gek geworden. Hij woonde op zichzelf in een huisje in Capernaum. En er stonden rijen voor zijn deur. En hij zei nooit: sorry jongens, over een half uur mag je weer binnenkomen, ik ga eerst even eten. Hij liet ze binnen. Hij verwaarloosde zichzelf. Zijn moeder maakte zich zorgen. Maar hij vond zichzelf niet belangrijk. Hij gaf en hij gaf en hij gaf. En moet je kijken hoe hij zich gegeven heeft. En dit is het meesterplan van zijn Vader. Van onze hemelse Vader. Want waarom zou de Vader dat nou willen? Ons redden op zo'n gruwelijke manier. Kon dat nou niet anders? God wilde ons redden. Dat was van meet af aan duidelijk. Maar God is ook heilig. En hij moet de zonde straffen. Hij kan de zonde niet onbestraft laten. Dan zou hij geen God zijn. Daarom heeft hij een onschuldige, zijn geliefde zoon, een vreselijke marteldood doen sterven aan het kruis. En daar nam Jezus onze verdiende plaats in. Dit is wat wij verdiend hebben, lieve mensen. We weten dat zondige mensen gaan dood. En mensen die met God leven en nooit zondigen, die zullen leven. Jezus zou dus nooit dood hebben moeten gaan, toch? En dat is ook precies de reden waarom God de Vader hem uit de dood weer deed opstaan. En hij zette de duivel in zijn hemd. En dat doen we vandaag ook. Het laatste wat ik wil zeggen. Jezus leert ons iets over de doop. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen geboden had. Toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Je ziet dat zelfs Jezus' meest vertrouwde volgelingen nauwelijks konden geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij had het zo vaak tegen ze gezegd, maar ze konden het gewoon niet geloven. Hoe vaak zijn wij niet ook zo? En Jezus kwam naar hen toe en hij sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga heen, onderwijs alle volken en dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En lerend al wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Wat leren we hieruit? Iedere gelovige die recht voor God staat en die weet waar hij voor staat, mag ook een ander dopen. Het is niet voorbehouden aan kerkleiders. Het is niet voorbehouden aan mensen die daar speciaal voor op school gezeten hebben. Wij hoeven geen toestemming van de paus te vragen om deze doopdienst te houden. De enige wie we toestemming vragen om een ander te dopen, is de Heer zelf. Amen. En naast de doop hebben we de Heilige Geest nodig en Bijbels onderricht. Want zonder de Bijbel weten we niet waar we mee bezig zijn. En het laatste, wie zich laat veranderen, die wordt een kind van God. Dat wil ik heel krachtig benadrukken. Sommige mensen zeggen, wij zijn allemaal kinderen van God. Of we nou God kennen of niet, of dat we een hele andere godsdienst volgen of niet. Want God heeft ons geschapen, dus we zijn allemaal kinderen van God. Nee. De Bijbel zegt dat God ons de macht heeft gegeven om kinderen Gods te worden. Paulus zegt dat hij ons aanneemt als zijn kinderen. Dus als de Vader je nog niet heeft aangenomen als zijn kind, dan ben je wel zijn schepsel, maar dan ben je niet zijn kind. Zijn kind, dat is een stap veel verder. Dat betekent dat je God ook je vader mag noemen. Kan iemand die met God niet leeft, God zijn papa noemen? Nee. Maar dat is wat God wil. En dat is ook waarom we hier mensen dopen. Dat God ons aanneemt als zijn kind. Misschien zijn er mensen in ons midden die door het horen van deze woorden zeggen, ik weet niet zeker of ik wel een kind van God ben. Ik weet niet zeker of ik wel leef naar de wil van de Heilige Geest. Ik weet niet zeker of die verandering bij mij al begonnen is. Misschien is die verandering jaren geleden in je leven begonnen. Maar ben je net als dat kaarsje, het vlammetje brandt wel, maar je bent niet meer die aanstekelijke kaars die je vroeger was toen je Jezus pas kende. Misschien voel je je net als Petrus, die beloofde met Jezus te sterven, maar uiteindelijk hem verloochende. Misschien verlang je ook naar een nieuw begin. Misschien heb je deze ochtend de indruk, en wat nou als ik me ook een keer zou laten dopen? Dan wil ik je van harte uitnodigen om na de dienst met ons in gesprek te komen. Dat we met je bidden. Dat we met je tijd hebben voor Gods aangezicht. Maar neem die vragen niet ongesteld weer mee naar huis. Want deze ochtend is je kans dat we samen daarmee voor Gods aangezicht mogen komen. Amen. Geef het woord aan Arthur.